Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen verder in het boek In de schaduw van zijn vleugels van Pater Goldman. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 17 met als titel Xar es Suk. En Goldman is in een discussie geraakt met de Duitse kampleider van het kamp. Ik vroeg hem ijskoud of hij ooit van Dachau had gehoord. Ik ken de naam, maar niemand weet precies wat daar gebeurt. Ik flapte eruit. Ik ben er geweest en heb met mijn eigen ogen gezien wat men met mensen doet die als staatsvijanden worden beschouwd. Ik wil u graag een lezing geven over wat ik daar gezien heb. En dan niet over de filosofie, maar over de misdaden en moorden die voortkomen uit de nationaal-socialistische levensbeschouwing. Ik ben zelf in die hel van Dachau, waarvan u alleen de naam kent, geweest. Nu waren ze helemaal perplex. Wat konden ze nog zeggen, nu ik deze dingen zo openlijk op tafel had gelegd? De leider veranderde gewoon nog een keer van onderwerp en zei: alles wat in dit kamp wordt gezegd en gedaan, staat onder mijn bevel. Als u wilt verkondigen, dan moet u uw preken en alles wat u wilt zeggen, van tevoren bij mij indienen. Nu werd ik woest. Ik moet mijn preken door u laten beoordelen? U zult er geen woord van begrijpen met uw opleiding. Ik heb gehoord dat u beroepssoldaat bent. Ik heb een universitaire opleiding en spreek 7 talen. Hoeveel talen spreekt u eigenlijk? Preken indienen? Dat gebeurt niet eens in Duitsland. Daar hoeft een priester zijn preken niet voor te leggen aan een censor. Zijn de dingen hier Duitser dan in het vaderland? Ik zal preken wat ik denk dat ik moet preken. En als u wilt weten wat ik te zeggen heb, dan komt u maar luisteren. Daarop begon de hele groep te lachen. Maar ik zag dat 2 van hen niet lachten, maar elkaar tevreden grinnikend aanstoten. Dat was bemoedigend. Later begreep ik dat het oprechte christenen waren, die alleen vanwege hun heldhaftige dienst aan het vaderland tot deze groep waren toegelaten. Zij bleven trouw aan hun taak om het leven van de gevangenen die met dit tribunaal te maken kregen, te verlichten. De vraag over de preek was bij deze beantwoord. Vervolgens wilden ze weten of ik van plan was de biecht af te nemen. Natuurlijk, want er zijn hier zeker mensen die dat nodig hebben. Ik ben lang genoeg soldaat om te weten hoe het er hier aan toe gaat. Hij antwoordde: wij zijn Duitsers. Voor ons is er maar 1 zonde, de verontreiniging van ons ras. Daarvoor is geen vergeving mogelijk, alleen de dood. Wij hebben geen kerk en geen priester nodig. Ik zeg het u nog 1 keer. Wie een vreemde godsdienst spreekt, is erger dan iemand die de rassenwet overtreedt. Interessant. In Duitsland kunnen priesters biecht horen. Maar volgens u zijn het vijanden van het volk en overtreden ze de rassenwetten. En toch worden ze niet gedood. Priesters mogen hun verderfelijke activiteiten, zelfs als militaire almoezeniers, uitoefenen bij de troepen. Is dat ook een slimme zet van uw Führer? Ik zal biecht horen. Geen natie of macht op aarde kan verbieden wat God bevolen heeft. U zegt zelf dat we hier op Duitse bodem zijn. Heeft u meer gezag dan de Führer in Duitsland? Omdat het wel duidelijk was dat het niet helemaal volgens plan verliep, kreeg hij het advies van de leider van de hogeschool om de discussie af te kappen. En hij volgde dat advies op met: u bent gewaarschuwd. Ik zei alleen maar: weet u dat ik jaren bij de SS ben geweest voordat ik bij de Weermacht kwam? U bent ook gewaarschuwd. Hier staat geen recruit voor u. Ik ken de tactieken van de nazi's veel beter dan u allen hier. Met open mond keken ze me aan. Zonder te groeten maakte dat ik wegkwam voordat ze van hun verbazing waren bekomen. Ik bevestigde mijn onderscheidingen goed zichtbaar op mijn uniform, hing een kruis om mijn nek en wandelde door het hele kamp. Nu wist iedereen wie ik werkelijk was. Voor een groot aantal goede soldaten was het een teken van hoop. Voor een andere groep een teken dat er verandering op handen was. Later kreeg ik een briefje van een onbekende soldaat, waarop stond dat ik naar de grote latrine in de hoek van het kamp moest komen. Ik probeerde zo onopvallend mogelijk gehoor te geven aan dat verzoek. Daar ontmoette ik de schrijver van het briefje. Luitenant, u moet 's avonds niet naar buiten gaan, in ieder geval niet alleen. Ik werk op het kantoor en ik hoorde wat ze met u van plan zijn. Dit advies volgde ik op en het redde mijn leven. Een van de leiders in de staf, die zich later bekeerde, vertelde me dat ze van plan waren om van mij zo snel mogelijk een zelfmoordgeval te maken. Het was hun praktijk om een dissident te vermoorden en vervolgens op te hangen, zodat het op zelfmoord leek. Dit gebeurde ook in sommige andere kampen. 'S middags verzamelden zich tientallen soldaten bij mijn barak. Ze riepen mijn naam. Toen ik nietsvermoedend naar buiten kwam, begonnen ze tegen mij te schreeuwen dat ik het kamp zo snel mogelijk moest verlaten voor het te laat was. De kampleider had hen opgestookt tot een spontaan protest. Mijn intuïtie zei me dat het beter was om er niet op te reageren, dus ging ik terug naar binnen. De Franse vertaler van het kamp had alles van achter zijn bureau gadegeslagen. Hij liet me bij zich roepen. De Franse kampcommandant, een majoor, kwam er ook bij. Hij zei mij open en eerlijk dat hij niets op had met de kerk en dat geestelijken in zijn optiek niet meer waren dan leugenaars en vreedzakken. Maar aangezien ik hier op bevel van het bureau van krijgsgevangenen in Czar-es-Suk was, was hij verantwoordelijk voor mijn veiligheid. Hij raadde me aan om voorzichtig te zijn. Een Franse priester, de almozenier van het Vreemdelingenlegioen, die ik later nog goed zou leren kennen, had geprobeerd de heilige mis te vieren. Ze hadden hem, overgoten met uitwerpselen, het kamp uitgejaagd. Daarom was er nu een Duitse priester. Ik moest het hem niet te moeilijk maken. Ik kreeg te horen dat ik mijn preken moest voorleggen aan de Franse vertaler. Dat was het voorschrift. Ik kon ze vrijelijk met hem bespreken. Eenmaal per week mocht ik onder bewaking het kamp verlaten om de Franse priester in het dorp te bezoeken om te biechten. Lachend zei hij: u wilt toch zeker biechten? Ik was natuurlijk in de zevende hemel. Hij gaf het bevel mij een van de hoekkamers te geven, die zodanig gelegen was dat de vertaler mij altijd kon zien. Ik zou daar samen verblijven met een evangelische predikant die spoedig arriveerde. Ik was bijna sprakeloos van vreugde. Mijn overwinning was nu compleet. De leider van de gevangenen, Deunitz, werd tot de orde geroepen. In mijn bijzijn kreeg hij het bevel om zorg te dragen voor mijn veiligheid. Als mij in het kamp iets zou overkomen, dan zou hij daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. U heeft gezag over alle soldaten in het kamp, maar de geestelijken hebt u niets te bevelen. Tegen mij zei hij: u mag zich alleen bemoeien met hen die uit eigen beweging naar u toekomen. Maar ik ken de mannen in het kamp. Ik denk niet dat u het al te druk zult krijgen. Wat een vergissing. Die kleine hoekkamer werd al snel de belangrijkste ruimte van het kamp. Hoofdstuk 18. In het nazi-kamp. Het nieuws over mijn aanvaring met de kampleiding verspreidde zich als een lopend vuurtje over het kamp. Op een plek als deze blijft niets onopgemerkt. De strijd ging verder. De meeste mannen negeerden mij, omdat ze van Deunitz het bevel hadden gekregen mij en mijn werk te boycotten. Als ik door het kamp liep, sprak niemand tegen mij. Dit ging zo een tijdje door. Maar op een avond, na de avondklok, kwam er een onderofficier naar mij toe, die voorzichtig vroeg of ik echt een katholiek priester was. Ik vond het geweldig dat er eindelijk iemand was die de moed had om met mij te praten. Ik bracht al gauw 3 andere mannen mee, en niet lang daarna durfden al 7 van hen de kampleider te trotseren. In eerste instantie zei niemand iets, maar dat duurde niet lang. Op een vrijdag werd er een lezing aangekondigd die verplicht was voor het hele kamp. Ik werd hoogst persoonlijk uitgenodigd door de kampleider zelf. Met gemaakte beleefdheid zei hij: "Het thema is wereldbeschouwing. U bent specialist in dit onderwerp. We zijn benieuwd naar wat u hierover te zeggen heeft." Ik voelde nattigheid, maar ik ging erheen. Iedereen kon zien hoe de kampleider mij begroette en op de eerste rij liet plaatsnemen. De spreker was docent aan de Universiteit van Graz in Oostenrijk. Hij was een bekende, of beter gezegd beruchte, leider van de Hitlerjugend. Het werd me al snel duidelijk wat zij van plan waren. De spreker sprak eigenlijk alleen maar tot mij, alsof er verder niemand anders in de zaal zat. Daarom zat ik natuurlijk op de eerste rij. Ik luisterde naar de gebruikelijke uiteenzetting van de SS, waarvan ik de inhoud beter kende dan de man die daar sprak. Hij sprak over Joodse en cultuurvreemde Oosterse religies, over een hoer uit Nazareth die de moeder van God werd genoemd, omdat haar onwettige kind tot redder van de wereld werd uitgeroepen. Daarna ging hij verder over een kerk wier pausen voor het grootste deel misdadig en immoreel waren, wier priesters achter de vrouwen aanzaten en wier nonnen, die deden alsof zij ongetrouwd waren, eigenlijk gewoon prostituees waren. Een uur lang hoorde ik hoe God en zijn kerk door het slijk werden gehaald, terwijl iedereen in stilte afwachtte wat ik hierop zou gaan zeggen. Maar ik zei niets, want dat had geen enkele zin. Ze waren alleen maar op zoek naar een gelegenheid om mij te kunnen bespotten, en ik weigerde ze die voldoening te geven. Toen het voorbij was en de spreker naar mijn mening vroeg, stond ik op en bedankte beleefd voor de bijzondere voordracht. Ik voegde er nog aan toe: "Ik sta niet onder bevel van de kampleider, maar ben hier vrijwillig naartoe gekomen." Nu was iedereen tenminste op de hoogte van het feit dat de kampleider niets over mij te zeggen had. Het lijkt mij wat laat om nog te reageren op de lezing die zojuist gegeven is. Uiteraard zal ik er graag op reageren op een gepaster moment. Nu wil ik mij beperken tot te zeggen dat ik over al deze onderwerpen veel beter geïnformeerd ben dan de spreker van deze avond, die de laatste schandaaltjes uit de kerk niet eens lijkt te kennen. In mijn tijd bij de Waffen-SS ben ik natuurlijk ook opgeleid in deze materie, en daar lag het niveau van het onderricht een stuk hoger. Als u geïnteresseerd bent, wil ik hier graag een keer een lezing over geven. Ik voegde er nog aan toe dat ik het examen filosofie had afgelegd aan een van de belangrijkste universiteiten, iets dat de spreker mij niet kon nazeggen, en dat ik maar liefst 2 maal studieverlof had gekregen om mijn studies voort te zetten, met name de studie van de 7 talen die ik beheerste. Dit maakte wel indruk. De volgende dag was het zaterdag. Samen met enkele soldaten vierde ik de mis in mijn kamer. 'S middags bracht ik mijn eerste korte preek naar de vertaler. Toen vroeg ik aan Deunitz om een grotere ruimte waar ik de zondagsmis kon vieren. En zoals ik verwachtte, kreeg ik als antwoord dat er geen ruimte beschikbaar was. Ik hield vol dat hij me een ruimte moest toewijzen, maar hij bleef weigeren en zo stonden we tegenover elkaar. De tolk gaf de kampleider het bevel om bij het avondappel aan te kondigen dat ik de volgende dag de heilige mis zou vieren. Hij zei niets over de grotere ruimte, maar dat vond ik niet erg, want ik had een veel beter plan. 'S avonds bij het appel zei Deunitz spottend dat er de volgende dag een kerkdienst zou zijn voor de vromen. Hij zei natuurlijk ook niets over de ruimte, want die was er niet. De volgende ochtend zette ik een wankel tafeltje op de binnenplaats van het kamp en bereidde me voor op de mis. De kampbewoners keken ademloos toe. De meeste gevangenen waren niet katholiek. Eén voor één kwamen ze uit hun barakken en vormden een kring rondom het altaar. Omringd door mijn 7 trouwe kameraden kwam ik in misgewaad naar buiten. De Franse vertaler keek ernaar vanuit zijn kamer en kwam naar buiten om het beter te kunnen zien. Waar eerst een Franse almozenier door de Duitse soldaten was weggepest, kwam nu een Franse soldaat deelnemen aan mijn mis. Hij maakte met mij het kruisteken. Wat zou er nu gebeuren? Iedereen verwachtte duidelijk iets ongewoons. Maar ze werden teleurgesteld. Ik had altijd al een behoorlijk stemgeluid en had daarin ook een goede vorming ontvangen bij de lessen retorica van de Jezuïten. Ik begon mijn eerste preek. De Franse vertaler hield mijn notities in zijn hand. Maar ik kon deze kans, om de hele bende de waarheid te zeggen, zelfs de kampleiding keek toe, niet voorbij laten gaan. Dus duurde mijn preek een half uur. Aangezien het mij nooit veel moeite had gekost om te spreken, weerlegde ik met kloppend hart de leugens van de vrijdag ervoor. Aangezien ik de laster van de SS door en door kende, kostte het mij geen enkele moeite om het thema Duitsland en het christendom uiteen te zetten. Ik besloot met te zeggen, omdat jullie allemaal moe zijn en ik jullie niet langer wil laten staan dan nodig is, zal ik binnenkort een serie lezingen houden over de schandalen in de geschiedenis van de katholieke kerk. Dan zal ik u vertellen wat er werkelijk gebeurd is. Ik noemde zonder terughoudendheid de namen van de leugenprofeten Rosenberg, Schirach en anderen, aangevuld met Griekse en Latijnse citaten. Uit wat ik zei, bleek wel dat ik er meer van wist dan de heren van de hogeschool. Uiteraard strooide ik met jaartallen en filosofische gedachten. Dit alles maakte grote indruk. Eerst werd ik uitgelachen. Maar toen ik hen toebeet dat zij een bende onopgevoede lomperikken waren en hen vroeg of ze zich hier in het kamp ook als een stel nationaal-socialistische vlegels wilden blijven gedragen, werd het rustig. Sommigen smeten stenen naar het altaar. Maar daardoor ging ik nog harder praten, zodat ik in elke hoek van het kamp te horen was. Niemand durfde nog iets te zeggen, totdat ik klaar was. Deze eerste preek bleef niet zonder resultaat. Ik was me er volledig van bewust dat mijn preek niet zozeer over het woord van God hing, maar veel meer een toespraak was van een boze almoezenier. Vele jaren later bleek dat die toch uitwerking had gehad, want ik ontving een brief van een van de aanwezigen die vanwege deze preek uiteindelijk zijn weg terugvond naar de Rooms-Katholieke Kerk. Na de mis sprak ik de vertaler. Hij toonde mij het document dat ik hem vooraf gegeven had. U heeft zich niet aan uw preek gehouden. Wat mij betreft kunt u zo doorgaan, maar ik wil het wel van tevoren op papier hebben, zodat duidelijk is wat u gaat zeggen. Ik merkte wel dat hij precies wist wat er de vrijdag tevoren gebeurd was, en hij liet duidelijk blijken dat hij blij was met wat ik gezegd had. Nu ik de kampleiding en het nazistische beleid openlijk had getrotseerd, bleef dat niet zonder gevolgen. Ik kreeg een ruimte aangeboden in een gebouw in de hoek van het kamp. Daar kon ik voortaan de eredienst vieren. Het was uiteraard een ongeschikte ruimte. De barak lag helemaal aan het einde van het kamp. Hij was ongeveer 60 meter lang en had nog geen ramen en deuren, omdat hij nog niet klaar was. Het dak bestond uit palmbladeren, zodat het bij regen kletsnat werd. Maar omdat er de komende 20 maanden geen regen te verwachten viel, was er nog tijd genoeg om de ruimte waterdicht te maken. De belangrijkste reden om mij hier een ruimte toe te kennen, was dat de grootste kamplatrine er pal naast lag. Elke ochtend stonden de soldaten kletsend en lachend in een lange rij te wachten op een vrije plek. Dit stinkende oord was natuurlijk een prima plek om de eredienst te verstoren. Maar juist daarom was het eigenlijk perfect. Elke ochtend gebruikte ik een tafel als altaar. Een tiental trouwe mannen kwam naar de mis. Ik preekte elke dag zo 20 tot 30 minuten. Ze vonden dat ik te luid sprak en vroegen of het zachter kon, omdat ze me dan ook wel zouden verstaan. Maar ik preekte niet alleen voor hen. Ik preekte ook voor de mannen die buiten in de rij stonden, bij de latrine. Na een tijdje hoorde ik geen geklets of gelach meer. Iedereen luisterde aandachtig naar wat ik in die meer dan 180 ochtendpreken vertelde. Tussen de mannen buiten stonden verschillende van Deunits spionnen, die alles opschreven wat ik zei en het vervolgens rapporteerden. Als ik merkte dat ze me niet konden bijhouden, stopte ik soms even en herhaalde wat ik gezegd had. Later bij het proces in Meknes lagen er hele stapels preken, keurig uitgewerkt voor mijn neus. Vooral op zondag had ik veel toehoorders, vaak meer dan er katholieken in het kamp waren. Omdat de evangelische pastor nog niet in het kamp gearriveerd was, kwamen er ook veel protestanten. Zij vulden de helft van de barak. Buiten voor de open ramen stonden ze te dringen om maar iets te kunnen opvangen. Ik heb later nog maar zelden zo'n aandachtig publiek gehad. In het kamp werd alles wat het leven maar enigszins opfleurde, met beide handen aangepakt. Mijn opleiding kwam me nu goed van pas. De Japanners zouden later zeggen: onze pastoor is niet op zijn mondje gevallen. Ik moet toegeven dat ik, met name op zondag, als er veel nieuwsgierige mensen kwamen luisteren, in mijn preken vaak te ver ging en veel dingen zei die, hoewel waar, onvoorzichtig waren en mij later veel moeilijkheden zouden bezorgen. Daardoor kreeg ik vijanden. Sommige mannen maanden mij tot voorzichtigheid en zelfbeheersing, maar ik kon mijn jong enthousiasme maar moeilijk beteugelen en de relatie met de kampleiding werd daardoor alleen maar moeizamer. Sommige christenen werden 's nachts in elkaar geslagen en de deur van mijn kamer werd regelmatig besmeurd met latrineafval. Het verhaal deed de ronde dat ze mij wilden vermoorden. Dat kwam de Franse kampcommandant ter oren. De Franse generaal liet mij ontbieden en vroeg mij of ik niet liever buiten het kamp wilde wonen, iets wat ik kon doen, omdat het steeds gevaarlijker werd. Ik weigerde. Het zou beter voor u zijn om het kamp in de avond levend te verlaten dan in de ochtend dood naar buiten te worden gedragen. Ik wist dat dat waar was, maar ik kon mezelf er niet toe zetten om dit aanbod te accepteren. Als ik het kamp in de avond zou verlaten en alleen overdag zou komen als het veilig was, dan zouden ze mij als een vriend van de Fransen beschouwen en dus als vijand van de Duitse staat. Daarom zorgde ik ervoor dat een aantal loyale mannen altijd bij me in de buurt was. Ze noemden zichzelf mijn bodyguards. Ook arriveerde de evangelische pastor, die bij mij introk. Hans Peterman was er ook nog. Hij had maar één doel voor ogen: keihard studeren. In ieder geval durfden de nazi's voorlopig geen openlijk geweld meer tegen mij te gebruiken. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen. Thank you.
Thank you.